Geliefden in de Heer Jezus Christus, letten wij op de Heidelbergse Catechismus zondag 15, vraag en antwoord 37. Zondag 15, vraag en antwoord 37. Daar wordt gevraagd, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? En het antwoord luidt, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En God en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Tot zover. Het artikel luidt, of het deel van het artikel, die geleden heeft. Wij letten daarom op het lijden, de oorsprong, het doel of de betekenis en de verlossing van het lijden. De oorsprong, het doel of de betekenis en de verlossing van het lijden. Daar is veel lijden op deze wereld. Veel lijden onder de mensenkinderen. Eigenaardig dat de Heidelberger daar niet mee begint. Want wij beginnen daar doorgaans wel mee. Van alle verhalen die wij vertellen, die wij horen in de wachtkamers, bij de dokter, of bij de specialisten, of op de ziekenzaal, neemt het lijden een behoorlijk grote plaats in. En ook daarbuiten, in de gewone kring, wordt veel gesproken over het lijden. Soms is het van die aard dat je zegt, nou, stop nou maar. Want er gaat niet direct iets bemoedigends vanuit. En vooral kan dat zo zijn als we oud geworden zijn en de gebreken van de ouderdom komen en mensen zijn bij elkaar, de een weet het nog erger te vertellen dan de ander. Begrijpelijk. De wereld om ons heen wordt steeds kleiner. De afleiding wordt vaak minder. En de concentratie op onszelf en op wat we voelen en ondergaan wordt steeds groter. Maar, dan zul je ook wel eens gedacht hebben, nou, als je je eigen nog tamelijk redelijk zou voelen, dan zou je bijvoorbeeld in zo'n sfeer ziek kunnen worden als je er bevattelijk voor was. Want je hoort niet anders. Dat lijden, in het algemeen, nemen ze vrij grote plaats in het denken, spreken en leven van de mensenkinderen. Het is ook zo, we hoeven ook niet met een bord voor ons hoofd te lopen. Er is ook ontzettend veel lijden in deze wereld. Dat is gewoon zo. Dat weten wij. We kunnen het niet begrijpen, we kunnen het ook niet dragen, dat hoeft ook niet. Maar het is eenmaal veel lijden. Als je vandaag alle ziekenhuizen zou nagaan, hoeveel mensen dat daar lijden. En je zou dan nog in de huizen komen, dat is maar een klein landje Nederland. En dan is er nog van alles en nog wat bij de hand om ons het lijden enigszins te verlichten. Maar dat is op vele plaatsen van de aarde ook niet zo. Er is inderdaad, is er enorm veel lijden op deze wereld. En heeft er wel eens gezegd, ja, ik acht mij niet capabel om dat nou te bewijzen. Of om dat nou duidelijk te maken. Maar even is gezegd, ja, het geestelijk lijden is in principe nog groter dan het lichamelijk lijden. Ik geloof dan bijvoorbeeld van de Heer Jezus dat dat zeker waar is. Onder de mensen kan het ook waar zijn. Hoewel een mens kan lichamelijk zo lijden dat zijn geest helemaal verdoofd is door het lijden. Dat hij maar door één ding bezet is. Dat is het lijden, de pijn. En dat er verder praktisch geen gedachten meer zijn. Al zou je hem oppakken en zo in het ijskoude water stoppen of weet ik wat je met hem zou doen. Het zou geen eens meer goed doordringen. Ik kan me wel indenken enigszins dat een geestelijk lijden uiteindelijk zo zwaar en zwaarder kan zijn. Want dat weten wij, dat heel veel mensen aan een geestelijk lijden bezweken zijn. Uit verdriet, rouw, gemis, die je zo voor je ogen weg hebt zien smelten, kon er niet meer leven. Als de spirit, de geest, alles eruit. Soms zie je het zelfs in bij mensen in jongere leeftijd, een scheiding, een verbroken huwelijk, en dat een van de partners, wat je zou kunnen noemen, eronder doorgaat. Geestelijk lijden, verdriet, ellende. En toch, hoewel dat zo reëel aanwezig is om ons heen en bij ons ook, kan zijn dat je denkt, nou ja, tot op heden heb ik daar nou niet zo sterk mee te maken. Dat kan, daar mag je de Heer vriendelijk voor bedanken. Ik hoop dat we er ook al mogen vragen dat de Heer het alsjeblieft wel met ons wil maken als het gaat om het lijden. Ook lichamelijk lijden en geestelijk lijden. En ik vind het een goede zaak, een begeerenswaardige zaak als de Heer mensen zo door het leven heen leidt en door de dood heen leidt, dat ze weinig hebben behoeven te lijden. Ik denk dat we dat ook aan de Heer mogen vragen. Of hij dat zo met ons maken wil. De Heidelberger vraagt daar niet naar. Als hij gaat spreken over lijden, dan gaat hij direct zeggen dat hij, beste Heer Jezus, toch, en daarom neem ik de vrijmoedigheid om er iets van te zeggen, het lijden in het algemeen, hij zou dat woordje lijden en geleden ook niet geweten hebben. Het zou niet in zijn woordenboek zijn voorgekomen als die opstellers van de catechismus geen deel hadden uitgemaakt van de lijdende mensheid. Dat is gewoon zo. In paradijs bedoel ik, dan zou je, als je aan Adam of Eva gevraagd zou hebben, wat betekent het woordje geleden? Dan zou je zeggen, geleden, daar heb ik nog nooit van gehoord. Geleden. En daarom mag ik iets van zeggen, en daarom zitten we ook gelijk bij het begin, de oorsprong van het lijden. Het lijden heeft een oorsprong. Het heeft te maken met God. Wij weten niet in hoeverre dat nou precies allemaal strekt. De duivel werkte namelijk hard daarmee. De duivel kan een mens binden. Die 18-jarige, zieke, gebonden vrouw. Zegt Jezus, de Satan heeft er al 18 jaar zo ziek gemaakt. Satan speelt dus een grote rol. Maar ja, je kunt tegelijkertijd ook zeggen, ja, Maar wil dat nou zeggen dat dat lijden zich allemaal buiten God afspeelt? Dat kun je niet zeggen. Want dat die Satan zo'n grote rol speelt in het lijden en in het vernietigen van dat beetje levensgeluk wat mensen nog hebben soms, dat zou hij niet kunnen doen als er geen ruimte voor was. Want uiteindelijk heeft de Satan ook niks te vertellen. Dus dat hij dan die ruimte heeft om ook in het lijden van mensen zo'n rol te spelen. Zodat hij ons geestelijk kapot maakt. En lichamelijk. Als wilt hij daar nog zo'n grote rol in. Je kunt toch niet over het lijden spreken zonder God. God heeft er toch mee te maken. Hoe heeft hij er mee te maken? Ik wil voorzichtig iets noemen. Daar is iets in het lijden, kan een uiting zijn van zijn ongenoegen. Dan moet u niet gelijk schrikken. Dan moet u niet gelijk denken, oh, maar voor Gods kinderen is toch de hitte van zijn gramschap geblust. Voor Gods kinderen is er toch geen kwaad meer bij. Niemand zal ze toch kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Ook geen ziekte, geen lijden. Ja. Maar zou u dan kunnen zeggen dat dat alleen maar behoort tot het terrein van de duivel? Ik denk dat u dat ook niet durft te zeggen. Job die raakte alles kwijt, maar had hij nou bij het verkeerde eind toen die zei, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Kwam dat nou uit domheid voort? Omdat hij niet wist dat de Satan macht gekregen had om hem zo te doen lijden? Ik dacht het niet. Ik weet wel, Job wist dat niet. Maar al zou Job het geweten hebben, zou hij dan gezegd hebben, de duivel heeft gegeven en de duivel heeft genomen? Of zou hij misschien ook beseft hebben dat die duivel uiteindelijk niets kan beginnen zonder Gods toelating? Zodat je uiteindelijk door alles heen toch terechtkomt bij God. Al is het dan niet zo direct of indirect, hoe je het noemen wil, zoals wij ons dat misschien voorstellen, alsof de Heer er een behagen in heeft of wat dan ook. Maar je kunt toch niet zonder God de zaak redeneren. Dan stuit je op het woord van de Bijbel, is er een kwaad in de stad, dat de Heer niet doet. Waren dat alleen maar natuurrampen daar in Egypte, en later in Israël, die alleen maar verklaard kunnen worden uit de grilligheid van de natuur? Kijk, je voelt wel aan. Dat is niet zo makkelijk. Het is goed als we beseffen wat een kwaad Satan doet. Maar als je niet hoger opkijkt, is dat toch wel troosteloos. Want wie moet hem dan overwinnen? En hoe is die dan overwonnen? Stel voor dat je gaat sterven. En hij zal nog kans zien om je ziel te pakken. Begrijp je? Alles heeft zijn consequenties. Ik zei lijden de oorsprong. Ik noemde straks Adam en Eva, miste dat woord geen eens. Dat bestond niet voor hen lijden. Maar nou komt de dood. De ongehoorzaamheid, de zonde. En onmiddellijk is daar het lijden. Ze hadden nog geen pijn, denk ik, zozeer. Maar het geestelijk lijden, angst. Angst is een vreselijk lijden. Angst doet een mens verschrompelen. Maakt hem wanhopig, gek. Angst knaagt als een worm aan een plant. Je ziet hem slap worden. Totdat de hele wortel opgegeten is, dan valt hij om. Er is wat angst. In dat opzicht zou je wel kunnen zeggen, ja, het geestelijk lijden is eigenlijk ingrijpender, dieper dan het lichamelijk lijden. Hoewel je het moeilijk van elkaar kunt scheiden. Je ziet daar dus, door de zonde is er lijden. En God, hoe staat God daar nou tegenover? Kun je nou zeggen, nou God maakt die mensen bang? Dat doet God. Ja, zo zou ik het niet willen zeggen. Er is geen aparte daad van God toe nodig om Adam en Eva bang te maken. Maar ze zijn opeens helemaal, op zijn zacht gezegd, uit hun doen. Ze zijn gewoon uit hun doen. Helemaal. Ze zitten opeens in een andere wereld. In andere gedachten. Alles is anders. Dat kun je vandaag ook nog wel eens hebben. Dat alles je vreemd is. Je kamer, je huis, je tuintje, de bomen. Je loopt als verdwaasd overal. En je ziet het niet. Je bent er niet bij. Je leeft eigenlijk niet. Je wordt totaal in beslag genomen door verdriet. Gedachten die zich vermenigvuldigen waar je niet uit kunt komen. Zo moet je het je nou ook enigszins voorstellen bij Adam en Eva. Opeens is alles anders. Als nou een engel of een mens zou zeggen, kijk eens, wat een prachtig bloemetje staat daar. Dat is een mooi beest. Dan zou ze je aangekeken hebben met de idee van, waar heb ik het over? Waar heb je het over? Het zegt ons niks. We zijn ongelukkig, we zijn God kwijt, we zijn alles kwijt. We zijn eigenlijk ook onszelf kwijt, zoals we gemaakt zijn. En in plaats daarvan, de onrust, de angst, de strijd om het leven, om het bestaan. Het dood zijn en toch willen voortbestaan. Met de zonde is tegelijk het lijden gegeven. Je zou dus heel voorzichtig kunnen zeggen, dat lijden, ergens hebben we het zelf gemaakt. We hebben het zelf opgeroepen. De Heere God hoeft niet iets aparts te doen. Maar het komt. Waren er geen zonden, zo waren er geen wonden. En op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. Trouwens, als je zegt, even met een grote sprong, maar Gods kinderen dan? Ja, hun lijden heeft geen verdoemde kracht voor Gods kinderen. Is het een teken van zijn liefde? Dat hij zich met ze bemoeit. Maar wij zijn vleeselijk. Toen het in de gemeente van de Korinthe zo raar naartoe ging, allerlei gruwelen plaatsvonden, toen zei de apostel, daarom zijn er bij jullie zoveel kranken en zoveel gestorven, die sterven, die slapen. Dat komt daardoor. Hij zegt niet, daarom zijn die mensen allemaal verloren die gestorven zijn en die zo ziek zijn. Nee. Maar hij laat ermee voelen dat God toch daarin zijn ongenoegen laat merken. Dat kan. Je moet dus voorzichtig zijn door te zeggen, ja, maar een kind van God, die alles achter zich. Je zou ook kunnen zeggen, nou, het kan best zijn dat een kind van God nog een extra tikje krijgt. Alleen dat is het grote verschil. Daarachter staat de liefde, opdat wij, zegt de apostel, met de wereld niet veroordeeld zouden worden. Lijden heeft dus te maken met de verbroken gemeenschap. Lijden heeft te maken met het ongenoegen van de Heere God over alle vlees. Vlees en bloed kan hem niet behagen. Lijden mag voor Gods kind ten slotte ook een oorzaak van vreugde zijn. Zo kan de Heer het maken. Als het oog des geloofs zich daarop richt, dat de Heer bezig is om hem thuis te halen. Dat hij weldra verlost mag worden van een lichaam van dood. Dan kan het zelfs een troost zijn. En iets van blijdschap zijn. Zoals ik al eens gezegd heb van de familielid, die ging jong sterven met een groot gezin achter hem. En toen ze stond te beklagen, toen zei hij, maak mijn hart niet week. Ik ben veel te blij dat ik het rookhok mag verlaten. Ik heb altijd geprobeerd mezelf eronder te krijgen, maar het is me niet gelukt. Maar nou ga ik. Nou ga ik eraan. En daar was hij blij mee. Omdat het voor hem betekende de verlossing ook van de zonde en van de zondige gedachten. Om nooit geen kwaad meer te doen. Dan kan het lijden een zaak zijn van vreugde, omdat het lijden dan niet het doel is, maar de poort waar het volk doorheen gaat. Waar ze van mogen zingen, de Heere wilde mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de eeuwige dood. Hij verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Nu gaan de poorten der gerechtigheid open. De oorsprong van het lijden zou je dus kunnen noemen de zonde. De zon. De wegen waarlangs het lijden tot ons komt, die zijn zo ondefinieerbaar, dan kun je denken aan de duivel, je kunt denken aan God, je kunt denken aan de geestelijke boosheden in de lucht, aan goede en kwaaie engelen, aan alles kun je denken. waarin zich dat lijden kan manifesteren. Je medemens, alles. Maar het is er. Met als vooruitzicht een eeuwig lijden. God is rechtvaardig. Ik ben weg. Ik kan het niet uithouden. Kijk, die oorsprong van het lijden loopt uit op de allerdiepste ellende buiten God. Buiten de Heer Jezus bedoel ik niet. Dan kun je niet zeggen, gelukkig, het lijden is voorbij als de dood komt. Nee. Dat is wel zoiets ergs. Zo vreselijk gedachte. Als de Heer Jezus zegt, deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Laten we eens hier naar luisteren. Wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel één mens de hele, de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods van de zonde tegen het ganse menselijke geslacht gedragen. Nou eens even tot opletten. Altijd opletten uiteraard. Kunnen jullie dat begrijpen? Dat Jezus Christus plaats bekledend geleden heeft. Dus in de plaats van anderen. Kun je dat begrijpen? Dat kunnen wij niet begrijpen. Ik niet. Maar er is nog wat. Kunnen jullie nou uitleggen hoe dat kan? Kijk, wij moeten van de moderne theologie, daar distancieren wij ons van. Zoals ook zelfs in de gereformeerde kerken uitgekomen is bij Wiersinga en andere mensen van het lijden en dat het lijden van Christus, nou ja, geen verzoening betekende, geen verzoenende betekenis had. Maar daar zijn wij het niet mee eens. Maar laten we nou onszelf eens afvragen. Kun jij het er mee eens zijn? Kun je het begrijpen? Dat iemand die nou totaal onschuldig is, gaat lijden voor iemand die schuldig is. Kan dat iets betekenen, bij God bedoel ik. Als er nou iemand is die in de bres wil gaan staan en die zegt, nou, neem mij, ik zal wel lijden, het geeft niet hoe diep, hoe erg, ik zal wel lijden, ik zal alles wel lijden. En doe dan die mensen niets, maak die gelukkig. Kun je dat begrijpen? Nee, dat is niet te begrijpen. Maar, is daar nou ook alles mee gezegd? En daarom zijn we goed opletten. Dat is nou een puntje dat wil ik deze keer eens even centraal stellen. Bij de overdenking van dit antwoord. Geleden. We hebben gehoord, God is geopenbaard in het vlees. Uit de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij kwam in onze plaats. Wie? God, de Zoon van God. Zul je dat altijd bedenken? dat als je Jezus Christus volgt, op zijn baan, zijn levensweg, in lijden en sterven, in gehoorzaamheid, dat God daarin is. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenen. Ik kan het niet begrijpen. Ik probeer het ook niet u te laten begrijpen. Maar ik wil u iets dichterbij komen. Dat iets wat wij toch moeten weten. De dingen die ons van God geschonken zijn. Laat ik nou zo eens zeggen, waarom kon nou zo'n dier niet voldoen als offer? Waarom zou nou een mens door het lijden nooit iets kunnen bereiken? Waarom zou nou dat lijden van Jezus Christus bij God alles kunnen doen? Hoe zou dat komen? Is dat alleen maar een theorie, een soort wet, een wiskundige wet? Oh, als u het doet, dan hoeft hij het niet te doen. Gaat er maar om dat er iemand is die dit ondergaat. Daar gaat het maar om. Wie het is, 7 vers 2. Als er maar iemand is die die straf draagt en die mijn deugden weer herstelt. Is dat zo? Zo is het niet. Als het zo was, dan zou de Heer Jezus Christus, hoe diep hij ook leed, nooit die betekenis hebben gehad die hij nu heeft. Waarom niet? God was in zichzelf bewogen. God droeg zelf de oplossing aan. Maar dat was niet een oplossing zoals wij zeggen 2 en 2 is 4 en nog 2 is 6. En als je dat door 3 deelt, dan heb je weer 2. Zo niet. Maar dat is nou juist het cement, als het ware. Het gebinde van Jezus Christus. De liefde. God is in zichzelf bewogen. Uit eeuwige liefde. En de Zoon van God biedt zich aan uit eeuwige liefde. En de Vader heeft verkoren uit eeuwige liefde. En de Heilige Geest is erin werkzaam uit eeuwige liefde. Dat is beslissend voor de plaatsbekleding. Dat geeft die onuitsprekelijke betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Dat is niet een soort weegschaaltje van, nou, eens kijken hoeveel klappen heeft Adam verdiend. Dus u wilt die klappen op. Zo is het niet. Dat is mechanisch. Dat is ergens dood. Dat maakt van de Heer, ja, een soort machine. Die zit te kijken, oh nou dit nog, en nou dat nog. Nou, het is bijna betaald. Zo is het niet. Want, dan zou als een mens het zo zou doen, al zou die duizenden jaren lijden, dan zou die het nog niet voor elkaar hebben. De Heere zegt, mijn Zoon geeft mij uw hart ziet wel op ons, maar het ziet, maar ik wil het nu zien in het licht van Christus. En als die Zoon van God uit eeuwige liefde bereid, gewillig, om dat te doen. En nou gaat het er niet meer om. Klopt dat nou met ons denken, plaats te kleden? Klopt dat nou als ik zeg dat bloed, nou als ik alleen maar denk aan dat bloed wat gestroomd is van het kruis, dan geef ik je gelijk. Dan zeg ik, nou, er is wel meer bloed gevloeid. Nog wel veel meer. Maar achter dat bloed zit die stervende liefde van de Zoon. Dat is het. Nou hoef je niet meer ergens over te praten eigenlijk over. Klopt dit? God heeft die weg zo van eeuwigheid bereid. Het is een weg van eeuwige liefde. Kijk, dat is iets dat zich geheel in God beweegt, hè? En tegelijk onder de mensen. Maar in zijn oorsprong als het ware, in zijn bewegingen, is een zaak van de drie enige God. Maar daar moet je dan ook bij blijven. Je kunt het niet trekken op het menselijk vlak zoals wij over goed en kwaad, over eerlijk of oneerlijk denken. Zo kun je er niet over denken. Dit is de bewegende kracht van dat offer. De eeuwige onveranderlijke liefde. Is daar het recht dan niet bij? Ja, daar is het recht bij. Uiteraard. Maar de drijfveer achter alles is die onbegrijpelijke liefde. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Waarom ik dat nu zo benadruk is daarom. Wij stoffelijke, dwaze, verstandelijk denkende mensen, wij hebben de neiging om overal op een bepaalde manier over te denken, zoals wij ook over de dingen op aarde denken. Als jij 100 gulden schuld hebt, dan moet je zorgen dat die 100 gulden betaald wordt. Maar zo is het niet bij God. Daar is God niet tevreden mee. Voel je het? Daar is hij niet tevreden mee. Geef mij je hart. Wij kunnen wat geven. Zo zonder mensen ook al enigszins, maar het lijkt er niet op. Maar het is wel een verschil of dat iemand door liefde of door berekening iets geeft. Als je door berekening geeft, dan meet hij het af aan allerlei andere dingen en factoren. Wat wil ik zelf hebben? Wat moet hij hebben? Enzovoorts. Maar achter de offergedachte zit eigenlijk de liefde. God is er niet tevreden mee. Als er over de hoge hemelmuur een kermend, gillend, lijdend pak menselijke ellende komt te liggen. Dat hij zegt, kijk hoor, ja, dat is wel genoeg. Is God niet tevreden mee? God kan alleen maar tevreden zijn met een oplossing in zichzelf. Die hij uitdenkt en die hij uitvoert, waarin
God zelf betrokken is. Het is de Zoon van God die gekomen is. De Zoon van God. Dan kun je niet weer dogmatisch gaan redeneren in de zin van, ja, maar dat kan, de Godheid heeft natuurlijk niet geleden, dat bestaat niet. Dus het gaat toch even om de mens. Nee, het gaat om God. In het vlees verschenen. Alles wat Jezus Christus gedaan en geleden heeft, dat waren daden van de Zoon. En daarom heeft het zo'n eeuwige betekenis. Dat je hoeft er niet aan te twijfelen. Dat die in de Zoon gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Of het nou zo'n geloof of zo'n geloof is. Dat heeft er niks mee te maken. Maar die in die Zoon is. Want daar in die Zoon is zo'n volmaakt werk en arbeid en liefde. Waar ik na een miljoen jaar in de buitenste duisternis verkeerd te hebben, nog niet 1% van zou hebben kunnen opbrengen. Niks. Ik kan het in tijd nog eeuwigheid aan God voldoen. Al zou ik eeuwenlang gemarteld worden. Ik heb niks te betekenen. Maar nu komt God in Christus. In mijn dood. In mijn lijden. In mijn schuld. In mijn zonde die ik gedaan heb. En de zonde van het niet gedaan heb. Hij komt daarin, let wel, als Zoon van God. In die allerinnigste liefdebetrekking. Met de drie-enige God. Daarom is het spreken over hoe dit, hoe dat, hoe zus, hoe zo, is eigenlijk ijdel. Want het kon ook niet en het kan ook niet als het niet iets was geweest en is uit de eeuwige liefde van God. En die kun je niet begrijpen. Die kun je nooit verklaren. Daarom is het een verzoenend lijden en sterven. Daarom. Vanwege de liefde. Daarom. Want er zou niemand bestaan buiten God. Die zo zou met het lijden verzoening teweeg zou brengen. Bestaan. Dat kon nou alleen maar God. God uit God. En licht uit licht. En zo is nu de Heer Jezus Christus gekomen. Heeft als mens aan lichaam en ziel willen wandelen. Tegelijk God. Heeft willen wandelen. In de hele tijd van zijn leven. Onder de toorn Gods. Ja, maar dat was toch niet zo. In het begin. Niet in die mate. Maar ik denk dat de catechismus toch terecht zegt. De ganse tijd van zijn leven. En in zonderheid aan het einde. Maar dat lijden is er geweest. Dat lijden. Vanaf het ogenblik van de ontvangenis af is het lijden er geweest. Het lijden van straf, het lijden aan de zonde, mijn zonde, die hij tot de zijne wilde maken. Het lijden, ja, je kan het zo niet zeggen, maar het is één grote lijdensweg geweest. Want het woord is vlees geworden. Dat is toch lijden? Want die was het woord. Als wij vlees worden, dan kun je zichzelf nog geen lijden noemen. Maar hij, het woord. het eeuwige woord dat onze natuur aanneemt. En nu heeft hij dat hele leven, als, van klein als het ware, van minder naar meer, van erg naar het ergst. Van het eind van zijn leven. Heeft hij die toren van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen. Die afwijzing, die kloof. Je hebt mensen die hebben gezegd, ja dat klopt niet, want het is alleen voor de uitverkorenen, maar het is ergens onzin. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de toren Gods, tegen de zonde van het menselijk geslacht. Daar gaat het om. Het staat niet dat hij het voor het ganse menselijke geslacht heeft geleden. Maar de toren God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Je voelt wel aan dat het lijden van de Heer Jezus niet meer of minder zou zijn geweest. Wanneer er meer of minder behouden zouden worden. Hier zien wij ons deel uitmaken van de mensheid. Wij zijn de mensheid. Wij kunnen ons niet distancieren van wat Jan, Piet en Klaas ergens op de wereld doet of doen. Dat kan niet. We doen het wel. Maar ergens kan het niet. Want wij zijn menselijk geslacht. Zijn onze broers en zussen naar het vlees. Dat is niet te dragen. Dat is niet te dragen hoor, die gedachte. Ik heb wel eens één flits hiervan gezien. In verband met het ongeluk van mensen. En dat ik weggelopen ben. En ik dacht, het te besterven, dat is allemaal mijn schuld. Dat heb ik gedaan. Dan zou iedereen zeggen, daar kun jij toch niks aan doen, daar heb jij toch niks mee te maken. Dat heb ik gedaan. Ik gedaan. Oh God, dat heb ik allemaal op mijn geweten. Dat kun je niet. Dat neemt de Heer ook gelukkig gelijk weer weg. Maar zo flits dat je zegt, dat is mijn familie, dat zijn mijn broers, dat zijn mijn zussen, dat heb jij gedaan. Jij bent menselijk geslacht. Nou voel je wel aan, die toren Gods tegen één mens is net zo groot als de toren Gods tegen een miljoen mensen. Dat is wel te begrijpen. Want die één en die miljoen, dat zijn allemaal mensen. En het zijn allemaal gevallen zondaar. Nou kan hij niet het miljoenste deel van die toren nemen. Dat kan niet. Hij moet alles nemen, of niks. En hij neemt alles. Hij heeft het gedragen. De hele tijd. Zijn ganse leven. En in zonderheid. Aan het eind van zijn leven. En nou is hij daarin zoenoffer. Offer dat bedekt de schuld. En offer dat de schuld wegneemt. Omdat hij, let wel lieve mensen, niet zomaar iemand is. Die zegt, sla mij dan maar dood. Maar omdat zijn gewilligheid, zijn overgave, gedragen wordt door de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En door die eeuwige liefde is het offer. Zoenoffer. Is het offer tegelijk gerechtigheid die voor God geldt. En dat is het onuitsprekelijke en ondoorgrondelijke wat buiten ons en zonder ons en toch voor ons gedaan is door Jezus Christus. Hij heeft de toren Gods tegen ganse menselijke geslacht gedragen. Dat was zijn doel. Zijn oogmerk. De betekenis van zijn lijden en sterven.
dat die lieve zoon zijn hart gegeven heeft, borg te zijn, plaatsbekleder voor zulke volk uit liefde. Daarom kwam de stem, dit is mijn lieve zoon, hoort hem. Daarom. Ach, ik zou dit gaarne gezegd willen hebben, met als doel dat alle wankelmoedige harten daar nou eens moed uit zouden scheppen. Mensen die in lijden verkeren, dat die daar nou eens echt moed uit zouden scheppen aan die eeuwige liefde. Daar ligt nou alles in, want daar is dan ook niets tekort in. Als je nou zalig wordt, en je zou denken, je zou aangevochten worden, ja, maar ik ben wel een extraordinair zondaar. Als de mensen wisten, als die man die daar staat te preken zou weten hoe gemeen ik ben, dan zou die toch wel onderscheid maken. Dat zou ik niet kunnen en niet mogen doen. Ik zou moeten zeggen van Gods wegen niet. Het is zo erg niet. Ik zou moeten zeggen. Broeder. Zus. Het bloed van Jezus Christus. Gods Zoon. In eeuwige liefde gegeven. Reinigt jou. Van al je ongerechtigheid. Onwijfelbaar. Dat heeft die trouwe Heer Jezus Christus. Die heeft dat nou gedaan. Toorn tegen het ganse menselijke geslacht. Jij hebt misschien nog nooit gemoord. Nog nooit verkracht. Bedank God ervoor. Dat je bewaard bent. Je hebt misschien nog geen medemens kapot gemaakt. Maar toch, je hebt alles gedaan. God moet dat hele zaakje bij elkaar vegen, weg. Maar nu is daar de oplossing, de boodschap van de verzoening. Hij verlost mij van de eeuwige verdoemenis. Hij gaat er zelf in, met liefde. Met liefde. Daar heb ik weer, met liefde. Om mij ervan te verlossen. En om mij genade te bereiden. Gerechtigheid, Christus Jezus. En het eeuwige leven. Dat we er nou zo eens bij mogen staan. Als om een grote tafel. Een maaltijd, een geschenk. Je kan er niks aan doen. Hoe is dat er nou gekomen? Hoe is het er nou allemaal gekomen? Ik kan het niet doorgronden. Ik kan het goddelijke recept niet uitklaren. Ik kan het niet. Het hoeft ook niet. Ik kan ook alleen maar wat de schrift zegt nastamelen, maar hoe dat allemaal is, dat kan ik niet begrijpen. Dat elk secondetje van de Heer Jezus zijn leven, dat nou goed en recht geweest is voor alles wat van mij onrecht en niet goed is. Kan ik niet begrijpen. Maar het staat er. Besef die trouwe God met eeuwig, zo word je nou zalig. Komt niks meer voor in aanmerking. Je lijden, joh, dat doe ik uit liefde. Je verdriet, ik zet het nog zo op zijn plek. Dat je nog eens zult zeggen, Heer, het is allemaal goed geweest wat u gedaan hebt. Allemaal. Je pijn, ik zet het ook op zijn plek. Al was het maar om je ene gedachte te geven aan die dierbare borgen middelaar. Wat die gedaan heeft.
Maar wat je zaligheid betreft, nee, daar hoef je niks meer bij te doen. Kan niks meer bij. Hier ligt alles op de tafel. Alle dingen zijn in gereed. Wat is dat groot voor verslagen harten? Wat is dat groot voor mensen die geen centje te makken hebben? Wat kan dat een bevrijding zijn tegen die verborgen angsten die in een mensenhart opklimmen? O, die rechter van hemel en aarde. Maar kijk, dan is naar dat recht op Golgotha. Dat goddelijke recht. En hoor, dan is hoe die vader van dat Golgotha, van dat kruis af, ons toeroept. Kom nou eens. Nee, schrik niet. Laat ons nou samen richten. Al waren je zonden nou zo rood als purper, als karmozijn. Ik maak ze als witte wol en vers gevallen sneeuw. Dat is vandaag waar. Al zouden we nou elkaar hier op aarde niet meer zien of spreken. Dit is waar. Dit blijft waar. Hij heeft geleden. En hij verlost daarom van alle lijden. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Nog eventjes misschien dat je door de zure appel heen moet bijten. Ik heb mensen wel eens zien sterven, net als dat ze op het laatste moment iemand een beetje azijn liet proeven. Dat ze even zo deden, en dan waren ze al thuis. En dan dacht ik, gelukkig, het is al voorbij, het is al gebeurd. Het is al gebeurd, wat zal die nou blij zijn? Ja, kom die nou nog maar wat zeggen tegen ons? Kom die nou maar zeggen, wat zou die zeggen? Houd aan, grijp moed, het valt wel mee. Sterven, het valt wel mee. Maar wat ik nu zie,